Gemeente van onze Heer Jezus Christus, alle gemeenteleden en gasten hier in de kerk, met anderen die buiten dit kerkgebouw met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger in deze dienst is dominee Maas uit Oude Kerk aan de IJssel en voormalig predikant in Vinkeveen. Ook vanavond bent u hartelijk welkom in de eredienst. Die dienst begint om 6:30 en daarin gaat voor dominee Beekman uit Ede. Straks is er na de dienst koffie drinken. Iedereen is welkom. Morgenavond is er om 19:30 in het kruispunt in Meidrecht het maandelijkse interkerkelijk gebed voor de venen. Daar worden de noden binnen onze burgerlijke gemeente aan de heren opgedragen. Afgelopen woensdag was er een mededeling over de ambtsdragersverkiezingen van 25 oktober. Aan het landelijk dienstencentrum van de BKN zijn vragen gesteld hierover, maar er is nog geen antwoord ontvangen. We zullen dus nog wat geduld moeten oefenen en bidden om Gods leiding. Wilt u de gekozen broeders dan ook rust gunnen in deze situatie? Gisteren is de week voor het leven begonnen. Een week lang mag Nederland horen en zien dat abortus geen mensenrecht is. Want ook door God geschapen ongeboren kinderen hebben recht op leven. Komende zaterdag zal dit uitmonden in de Mars voor het Leven in Den Haag. Daarover kunt u lezen in het kerkblad of de digitale versie hiervan op onze website. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en als tweede voor Open Doors. Dat vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd wil versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. De opbrengst van de zendingsbus en de uitgang zijn bestemd voor het werk van dominee Vogelaarde in Indonesië. Voor wat nog komen gaat geldt, zo de Heer wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze morgen is uit Weerklank, lied 438, de versen 1 en 2. Dit hebben de kinderen op school geleerd. Heerlijk is uw naam, heerlijk is uw naam. Hoog verheven en vol van kracht. Heerlijk is uw naam, Jezus, Jezus, heerlijk is uw naam. In vers 1 zingen we over wie Jezus is en in vers 2 over wat hij deed. We zingen vers 1 en 2 van lied 438 en we wensen elkaar hier, thuis en vader dan ook, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade en vrede zij van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen de lof op onze God met de woorden van Psalm 146 en daarvan het eerste en ook het achtste vers. Luister naar de 10 woorden, zoals we die lezen in Exodus 20. En na de samenvatting van de wet zoals Jezus die ons heeft geleerd. En zingen we daarna ter verootmoediging Psalm 51, vers 1. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heere uw God ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet verontschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de 7e dag, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet wegbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus, hij heeft ons geleerd, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. En er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we samen bidden. Almachtig en eeuwig God en Vader in de hemel, God van Abraham, Isaac en Jacob, Vader van onze Heer Jezus Christus, Heer, wij verhogen uw naam. Uw naam zij geloofd en geprezen. Want u bent de God der goden, de Heere van de legermachten. En wij buigen ons voor u neer. En wij aanbidden u als onze God. Wij verheerlijken u juist ook door hier samen te zijn in de kerk. En door ons samen zo voor u op te stellen. Neer te buigen. Trouw God en Vader in de hemel. Wij danken u dat u ons samenroept. En dat we mochten luisteren naar uw roepstem. Dat we zo ook hier samen mogen zijn. Heere, wij bidden u. Wees een God van nabij. Juist ook wanneer we u heel hard nodig hebben. En dat hebben we. Soms meer dan we het zelf beseffen. Heer, we hebben zo onze schuld beleden en daarin ook uitgesproken dat we u nodig hebben. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Ja, Heer, wees ons genadig. En verhoor onze gebeden naar uw eigen belofte. En de Heer wil zo barmhartig over ons zijn. En vergeeft u alstublieft onze schuld. Want we hebben geluisterd naar uw heilige wet. En wij belijden het u. Dat er zoveel is wat eraan ontbreekt in ons eigen leven. In de dienst aan u, in de dienst aan elkaar. In de liefde tot u. En in het liefhebben van de ander. Heere, wij belijden dat als schuld. En wij bidden u, vergeef het ons alstublieft. En geef dat wij er ook van leren mogen. Van leren zullen. Opdat we uw woord mogen horen en doen. Opdat we de zonde mogen belijden en laten. Ja, mijn schuld is zwaar. Heer, dat zijn misschien woorden die we zo herkennen in ons leven. En daarom hebben we u nodig, Heer. Zie ons berouw. Wij komen als een boeteling, als iemand die ook doordrongen is van het besef. Dat het nodig is om schuld te belijden, maar wel in het vertrouwen en in het geloof dat u vergeeft. Want dat geloven wij in de vergeving van zonden. En daar danken wij u voor. En zo verhogen wij uw naam en zo bidden wij, Heere, open zo voor ons de schriften. Als wij mogen lezen uit het Oude en Nieuwe Testament, als wij de verkondiging ook mogen horen uit de brief van Paulus aan Korinthe. Heere, geef dat we zo uw zegen mogen ontvangen bij uw woord. Er kan zoveel zijn wat verhindert om te luisteren. Wil dat wegnemen. Opdat we mogen zien, Christus alleen. Dat we mogen zien op onze zaligmaker, onze verlosser. O Heere, u weet wat we nodig hebben. Want u bent onze Vader. En daarom wilt u dat alsjeblieft geven. Zo willen wij zoeken te bidden naar uw wil. In het geloof dat u zo ook hoort en verhoort. Heer, wij danken u dat zo ook alle dingen gereed waren, dat we de eredienst mochten houden, mogen houden. Wil ook allen die een bijzondere taak hebben erbij zijn. En geef dat we zo meegenomen mogen worden in deze dienst. Opdat we, als we straks van hier gaan, mogen geloven en weten dat u tot ons gesproken hebt. En dat u ons gezegend hebt. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij samen lezen uit Gods heilig woord. Allereerst uit het Oude Testament, uit Genesis 3, de versen 1 tot en met 9. En vervolgens 2 Korinthe 11, de versen 1 tot en met 15. Genesis 3 vanaf vers 1. Daar lezen we het woord van God. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven, maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begeerenswaardiger was om er verstandig door te worden. En ze nam van zijn vrucht en at en ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was en hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en ze merkten dat ze naakt waren. Ze vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Toen verborg Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem: waar bent u? Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Onze tweede lezing is uit het Nieuwe Testament, uit 2 Korinthe 11. Uit dat gedeelte zullen we ook de verkondiging nemen. 2 Korinthe 11, de versen 1 tot en met 15. Een gedeelte uit de brief die Paulus schrijft, waarin hij zijn apostolisch gezag verdedigt, waarin hij de gemeente ook aanspreekt om zich te houden bij het woord van God en zich niet te laten verleiden. 2 Korinthe 11 vanaf vers 1, daar lezen we opnieuw het woord van de Heere. Verdroeg u mij maar enigszins in mijn dwaasheid, ja verdraag mij toch, want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man, om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best. Want ik ben van mening dat ik in niets minder ben geweest dan de apostelen bij uitstek. En al ben ik onbedreven in het spreken, ik ben dat niet in kennis, in tegendeel, wij zijn in elk opzicht in alles onder u bekend geworden. Of heb ik zonde gedaan toen ik mezelf vernederde, of dat u verhoogd zou worden? Ik heb u immers het evangelie van God om niet verkondigd. Andere gemeenten hebben beroofd door een vergoeding aan te nemen ten dienste van u, en toen ik bij u was en gebrek leed, ben ik niemand tot last geweest. Want wat mij ontbrak hebben de broeders die in Macedonië kwamen aangevuld. En alles ben ik ervoor op mijn hoede geweest u niet tot last te zijn. En ik zal er ook voor op mijn hoede blijven. Zo zeker als de waarheid van Christus in mij is, zal deze roem over mij in de streken van Achaïe niet tot zwijgen worden gebracht. Waarom? Omdat ik u niet lief heb? God weet dat ik u lief heb. Maar wat ik doe, zal ik ook blijven doen. Opdat ik elke aanleiding wegneem van hen die een aanleiding zoeken om in datgene waarin zij roemen aan ons gelijk bevonden te worden. Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedriegelijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Een einde zal zijn naar hun werken. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Zalig bent u, ben jij, als u het woord van God hoort, in het hart bewaart en ook doet. Gemeente, in de verkondiging willen wij in het bijzonder stilstaan bij de versen 2 en 3 van 2 Korinthe 11. En boven de preek heb ik geschreven: Christus alleen. Wij zingen uit weerklank Psalm 45, de versen 1 en 5. Laten we direct aansluitend aan de woordverkondiging zingen uit Psalm 116 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 116, de versen 1, 2, 3 en 4 in antwoord op de woordverkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ze droeg een prachtige witte jurk. De sleep was wel een paar meter lang. En de bloemen in haar hand waren beeldig. En het mooiste van alles was nog wel die twinkeling in haar ogen. Het geluk straalde er vanaf. Dit is de grote dag. De trouwdag. En zometeen komt haar bruidegom. Hoe zal hij reageren als hij haar zo ziet? Hoe zal ze zelf reageren als ze in zijn sterke armen valt? Ze kan niet wachten. Een heerlijke dag, lang hebben ze er naartoe geleefd. Naar de dag van het jawoord. En nu komt de droom uit. Nu zullen ze elkaar trouw beloven. Voor altijd trouw. En ze verlangen naar de zegen over hun huwelijk. En nu is het zover. Zie het voor je, zo'n feestdag. Maar denk ook aan die andere bruid. Zeker, zij had ook een prachtige jurk aan. De mooiste sieraden had ze om. Maar in haar hart twijfelt ze. Straks komt haar bruidegom, maar er is wel iets gebeurd in de afgelopen weken. Er is iemand anders in haar leven gekomen. Lang, blond, stoer. Ze had wel gemerkt dat hij haar de afgelopen maanden al steeds opzocht. En soms baalde ze ervan dat hij een appje stuurde. Maar ze had het ook wel leuk gevonden. Want hij doet eigenlijk veel aardiger. Hij is veel attenter. Hij is veel liever, lijkt het wel. En haar vader had het al gemerkt. En hij had er nog over willen spreken met haar. Maar ze had het afgehouden. Ja, waarom dit intro? Nou, gemeente, in ons Bijbelgedeelte, in 2 Korinthe 11, lezen we over een bruid. En de kerk, de gemeente van Korinthe, maar ook uw gemeente van Wilnis, wordt voorgesteld als een bruid, vergeleken met een bruid. In het Oude Testament is dat al zo. God is de bruidegom, Israël is zijn bruid. En Paulus, hij gebruikt dat beeld ook in het Nieuwe Testament, niet in plaats van, maar wel analoog aan. De gemeente is de bruid, Christus is de bruidegom. Een treffende vergelijking. En Paulus neemt dat beeld op en hij neemt dat beeld voor zich. En de vraag is dan, is Christus als de bruidegom nu de enige, de echte, de ware? Is dat degene waar je je hart aan verpand hebt en waar je helemaal voor gaat? Waar je je helemaal aan overgeeft, die je helemaal dient? Of is het toch een beetje half-half? Een beetje half Christus en half je werk. Half Christus of half je eigen manier van leven, van vrije tijdsbesteding. Wil ze haar liefde nu echt aan één man geven of laat ze zich verleiden? Door allerlei berichtjes, door allerlei berichten, door allerlei stemmen. Luistert ze naar listige en ongefundeerde praatjes? Of geeft ze zichzelf volkomen? Ja, gemeente, hoe is dat voor u? Hoe is dat voor jou? Is het Christus alleen? Of twijfelt u nog? Heb je genoeg aan Christus Jezus? Of zeg je, nou ja, voor erbij is prima, maar hij alleen, dat ik hem nu echt wil dienen. Er is zoveel moois. Er is zoveel verleidelijks. Nou ja, als het Christus alleen is, gemeente, dan is het vreugde, dan is er hoop, dan is er toekomst, dan is er trouw, dan is er relatie. Maar kun je niet kiezen? En laat je je verleiden, dan is dat garantie voor ellende. Ontrouw zijn in je relatie maakt veel kapot. Zo ook in het leven met God. Ja, in deze Bijbelgedeelte, die wij nu zo samen gelezen hebben, zit natuurlijk ook altijd een les voor het dagelijkse leven. Als Paulus spreekt over een bruid en om als een reine maagd het huwelijk in te gaan, dan ziet hij daarin geestelijke lessen voor zich. Maar dat neemt niet weg dat ze ook lessen hebben voor het dagelijkse leven. In het wachten op elkaar, in het trouw zijn aan elkaar. Trouw zijn in je relatie. Trap er nou niet in als iemand anders lieve appjes stuurt. Kap dat af. En doe er zelf niet aan mee. Door een ander te verleiden. Maak het leven van een ander, van andere families, andere gezinnen. Niet kapot voor je eigen genot. Ja, tussen mensen onderling gaat het nogal eens mis. De zondeval trekt diepe sporen. De gebrokenheid is voelbaar. En soms is het verstandig om te luisteren naar je vader. En soms laat je je meeslepen door je gevoel. En soms is een huwelijk niet mogelijk. En dat is pijnlijk. Maar dankzij Gods genade is er een weg terug. Is er een weg ten leven. Is er een open deur bij de hemelse Vader. Inkeren is nodig, maar wie tot hem komt, zal in hem ook vinden. Een God van oplossingen, van een nieuwe weg, van verzoening. Ja, gemeente, laten we daarom Gods woord niet in twijfel trekken. En bedenk ook dit, er speelt een oude draak op het toneel. Een draak die ooit gestoken is, maar steeds weer losgebroken is. Verleiden, Gods woord in twijfel trekken. De oude slang, de vuurrode draak. Hij doet niets liever. Hij is daarop uit. We lezen dat al in Genesis 3. We hebben daar ook van gelezen. Maar we lezen dat tot in de Openbaring aan toe. En juist ook in de eindtijd, de tijd waarin wij leven, is dat ook zijn liefste werk. Om zo ook verdeeldheid te zaaien. Om zo ons weg te trekken bij Christus alleen. Om ons te verleiden en te aan te geven dat we ons hart beter op iets anders kunnen zetten dan op God en op zijn woord. Ja, in 2 Korinthe 11 lezen we daarom een hartenkreet van de apostel van Paulus. En het hoofdstuk begint misschien wat merkwaardig, maar dat komt omdat het natuurlijk een onderdeel is van een geheel. En als je dat in zijn geheel leest en zo, ben ik dat in Oude Kerk aan de IJssel ook aan het doen, dan begrijp je dat misschien wat beter, maar het begin is wat merkwaardig als hij dan zegt, verdroeg u mij maar in mijn dwaasheid. Dat is een beetje cynisch. Verdroeg u mij maar in mijn dwaasheid. In hoofdstuk 10 blijkt al dat de apostel steeds persoonlijker wordt. Het schrijvende ik-vorm is daar een voorbeeld van. En nu laat hij merken, in dit hoofdstuk laat hij merken, en dat zie je al als een opbouw in die hele brief, dat het er meer dan dwars zit, dat er in de gemeente van Korinthe mensen zijn die zich uitgeven voor apostelen bij uitstek. Wij zouden kunnen zeggen superapostelen, die met een andere evangelie komen, die die gemeente proberen te verleiden, weg te trekken bij de bruidegom bij Christus. En in vers 5 lezen we ook dat ze dus zo omschreven worden als apostelen bij uitstek. Die superapostelen die brengen een ander evangelie. Niet het evangelie van het kruis. Ze zeggen het kruis dat is iets van het oude leven. Wij kennen het overwinningsleven. Halleluja! Ze prediken een andere Jezus daar in Korinthe. En guess what? In Korinthe hebben ze daar opvallend weinig moeite mee. Zo matig is hun onderscheidingsvermogen. Ze zijn vatbaar voor verleiding. Paulus heeft Christus en die gekruisigd verkondigd. Nu prediken ze een andere Jezus. Ook goed. Weer eens wat anders. Moet toch kunnen? Maar dat moet hem van het hart. Het zijn predikers die een andere evangelie verkondigen. Hier in 2 Korinther 11 noemt hij ze voluit en ronduit valse apostelen. Ja, sterker nog, we hebben dat doorgelezen zo in dat eerste gedeelte van die brief van 2 Korinther 11, dat hoofdstuk, en zo rond de versen 12, 13, 14, maakt hij de vergelijking tussen deze dienaars en Satan. En hij zegt, ja kijk, Satan die doet zich voor als een engel van het licht. Hè? Een engel van het licht, wat is er nou mooier dan een engel van het licht? Ja, Satan die doet zich dus voor als een engel van het licht. Het lijkt geweldig, het lijkt heerlijk, maar in de praktijk is het dus inderdaad wel degelijk Satan. Die met hele mooie woorden komt en die met hele verleidelijke taal komt. En zeg nou, zo is dat nu ook bij deze superapostelen. Ze brengen verdeeldheid, ze doen zich voor als apostelen, maar ze zijn het niet. Ze zijn valse apostelen. Tom Wright, Engelse bijbeluitlegger, die zich ook veel verdiept heeft in Paulus, die schrijft, dit is natuurlijk gevaarlijke taal. En we kunnen ons dat wel voorstellen, dat als je in de gemeente zegt iemand anders, hè, dus stel je voor, er komt een keer iemand anders spreken en de predikant zegt, dat is een valse apostel. Dat is nogal wat. En daarom schrijft Tom Wright ook, dit is natuurlijk gevaarlijke taal. Maar Paulus is zich heel goed bewust van wat hij doet. Dit zegt hij niet zomaar. En hij komt er pas nu mee, nu de meeste grote vraagstukken behandeld zijn in deze brief dus. Ja, het is inderdaad gevaarlijke taal, maar Paulus is zich heel goed bewust van wat hij doet. Hij zegt dit niet zomaar. En soms moet het gezegd worden. Om de schaapskooi te beschermen tegen de wolven. Ja, het is duidelijk. Nu rest nog maar één oproep. Laat je niet weglokken bij de eenvoud die in Christus is. Dat is eigenlijk de kern. En dat is ook de kern van de preek vanmorgen. Laat je niet weglokken bij de eenvoud die in Christus is. Christus alleen. Nee, gelukkig zijn wij niet zo vatbaar als men in Korinthe was. We hebben Gods woord, we hebben de belijdenisgeschriften met de Heidelbergse catechismus voorop. En toch hebben we op onze hoede te zijn. Is het uw vrees ook wel eens, gemeente? Om verleid te worden, heel persoonlijk of als gemeente. Weg van de eenvoud die in Christus is. Ja, dat woordje eenvoud. Aplotitos in het Grieks, in de grondtaal. Eenvoud. Je kunt ook vertalen met oprechtheid. In het Grieks, ik ga er heel even op in, want dat is wel van belang in dit vers. In het Grieks heeft dit woord de betekenis, het gaat om een houding waarmee iemand volkomen loyaal is aan iets of iemand. Het gaat om de houding waarmee iemand toegewijd is aan de ander. En deze eenvoud heeft te maken met oprechtheid. Er is geen dubbelheid. Geen dubbelhartigheid. Het is juist andersom. Er is harmonie in gedachten, woorden en werken. Er is openheid en eerlijkheid. Ja, dat is dus de betekenis van dat woordje aplotitos, van eenvoud. En het is Paulus hier om te doen dat de gemeente zo is, toegewijd aan Christus. Volkomen loyaal. Dat leren en leven overeenkomt. Openheid en eerlijkheid in de dienst aan Christus. En daarvoor zet hij zich maximaal in. Daarvoor ijvert hij zich. En hij ziet zichzelf ook, zou je kunnen zeggen, als de vader van de bruid. En de bruid is de gemeente Korinthe. En dan schrijft hij in vers 2, want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man. Om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Want ik beijver mij voor u met de ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man. Om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Ja, hij ziet, als het ware, zo moet je dat dan een beetje zien. Hè? Hij ziet als het ware de dag van de wederkomst voor zich. De dag dat Christus terugkomt. En dan is de gemeente van Korinthe, dat is als het ware zijn bruid. Hè? Zoals, nou ja, misschien heeft u het wel eens meegemaakt, hè, dat uw dochter ja, weggaf. Hè? Dat uw dochter trouwde en dat u zo misschien samen de kerk binnenkwam of op een andere locatie op die dag. En dat u zo, ja, uw dochter zo gaf aan haar man, hè? Aan je schoonzoon. Nou, dat beeld moet je dan voor je zien. Dan zeg je van nou, gemeente van Korinthe is nu de bruid, hè? En hij is de vader van de bruid. En daar komt de bruidegom en zegt, hier, dit is mijn dochter. Dit is je bruid. Heb het goed samen. Geniet van elkaar. Wees elkaar trouw. Leef samen in liefde. Een heerlijk moment. Een feestelijke dag. Ja, dat beeld, dat huwelijk. Kijk, in onze tijd is het natuurlijk vaak zo, althans dat neem ik meestal aan dat het meestal zo is, dat als jij op iemand verliefd bent, dat je haar vraagt en andersom en dat je zo op die manier elkaar vindt. He, dus dat je elkaar uitkiest en nou ja, pa heeft daar misschien nog wel een beetje een rol in en er zijn er nog wel eens die de vorm dan zeggen van ja, mag ik de hand van uw dochter en zo, maar ja goed, ja, wie zegt er dan nee, hè? Dat doe je niet zo snel, hè? Want dat is natuurlijk allemaal al lang ja, geregeld enzovoort. Meestal ben je er ook blij mee, en als je niet blij mee bent, denk je, ja, ik maak er toch maar het beste van. Hè? Maar ja, maar het is de liefde van mijn dochter, dus om dan nu nee te zeggen, dat is nogal wat. In die tijd van Paulus was dat natuurlijk anders. En in die tijd huwelijkte de vader zijn dochter uit. Dus hij stelde er een eer in dat zijn dochter als maagd het huwelijk in ging, dat ze helemaal klaar was voor die man. En ja, die had misschien ook wel eens zo van pa, hij? En dat hij dan toch wist, ja, maar dat is toch degene die we voor je uitgezocht hebben, ga ervoor. Dat beeld is dan wel een beetje op de achtergrond aanwezig natuurlijk. Maar dan hier wel ten opzichte van Christus. Als één man. En zo heeft hij de gemeente van Korinthe helemaal ja, voorbereid, als het ware. Om te zeggen van nou, Christus is je man. Hij is het waard om lief te hebben. Om mee samen te leven, om te dienen. Geef je ook aan hem en wees niet met je gedachten stiekem of minder stiekem bij iemand anders. Nou ja, als dat in het dagelijkse leven dus al zo is, zoveel te meer in het geestelijke. Paulus predikt Christus en die gekruisigd. Een leven van navolging is een leven van sterven aan jezelf, is een leven van genade. En zo stelt hij de gemeente voor als de gemeente die Christus toebehoort. En zo predikt hij Christus en daarom kun je ook voorstellen dat als er anderen zijn die lelijke dingen over die man zeggen. Of die de dingen heel anders voorstellen dan ze zijn. Dat je daar grote, grote moeite mee hebt. En zo was het daar dus in de gemeente. Super apostelen komen en ze mengen zich ertussen. Paulus heeft daar het evangelie verkondigd. De gemeente gesticht, heeft daar een tijd gewerkt. Anderen komen ertussen en zij prediken een andere Jezus. Niet het kruis. Slechts de overwinning. Niet de navolging van Christus. Maar veel meer een Jezus die ja, voor erbij kan. Maar dat is het dan ook wel. Veel meer gericht op de charisma dan op de navolging. De gemeente, eenmaal was daar de slang. Jongens en meisjes, jullie kennen die slang ook. We kennen die geschiedenis. Het verhaal uit Genesis 3, we hebben dat ook samen gelezen. Die slang die dan komt en die zegt, hey, tegen Eva, hey, jij mag niet zoveel, hè? Mag niet zoveel. Nou, je mag niet van die ene boom eten. Hé, hey, maar ja, hoeveel bomen zijn er wel niet? Er zijn toch meer dan genoeg bomen? Ja, maar die ene, dat is een hele speciale, hoor. Moet je daar eens niet van eten? Listig. Probeerde haar te verleiden. En het lukt nog ook. Dat houdt toch niet voor mogelijk? Maar we hebben dat gelezen. Eenmaal was dat een slang. De slang was het die met zijn sluwheid, hè, met zijn listigheid, met zijn sluwheid, met zijn listige praatjes, Eva heeft verleid. Zo schrijft de apostel hier. Hij stelt listige vragen in de hof. Hij maakt Gods woord verdacht. Hij zet de beloften van de Heere God weg als onbetrouwbaar. Hij doet geloven dat je gelukkiger bent als je naar hem luistert. Dat moet je niet doen hoor. Dat moet je niet doen. Niet naar de duivel luisteren. Waar vind je de duivel? Ja, dat is een moeilijke vraag. Want die vind je soms zomaar om je heen. Of in je eigen hart. Dat hij zo ook binnenkomt. Of misschien door TikTok. Of op allerlei manieren spreekt hij en verleidt hij en is hij listig bezig. Dus dan moet je heel goed opletten. Laat je niet verleiden. In Genesis 3 lezen we: de slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw: is het echt zo? Dat God gezegd heeft: u mag niet eten van alle bomen in de hof. En dus hij het, zei twijfel. Hè? Is het echt zo? Heeft hij dat nou echt gezegd? Het was toch allemaal heel erg duidelijk, maar toen die slang kwam, toen de duivel kwam, was het ineens niet meer zo duidelijk. Toen zei de slang tegen de vrouw: u zult zeker niet sterven. God had gezegd van wel, hoe zit dat nu? Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen open zullen gaan en u zult zijn als God, goed en kwaad kennend. Goed en kwaad kennend? Ik ken alleen maar goed, ik ken alleen maar God. Waarom zou ik het kwaad willen kennen? Nee, dat is de tactiek van de duivel. Om je te verleiden, om allerlei dingen aan de orde te stellen die helemaal niet aan de orde zijn. Je zou een beetje kunnen zeggen als degene die stookt in een goed huwelijk of in een goede relatie. Die zich voordoet als veel attenter en zo. Maar is dat wel waar? Ja, Gods woord verdraaien. Dat doet hij nog, ook vandaag. Als Christus zegt: wie in mij gelooft, zal leven. Dan stelt de duivel daar vragen bij. En de duivel fluistert in: geloof je wel genoeg? Is het wel voor jou? Jezus nodigt om te komen tot hem. Satan zegt: daar hoor jij niet bij. En zijn doel is dat hij je wegtrekt bij de eenvoud van Christus. Bij de hartelijke toewijding. Bij het liefhebben van God. Ja, u zegt die eenvoud van Christus. En de toewijding aan God, dat ontbreekt in mijn leven. Want ik verlang wel steeds naar een andere man. Ik verlang naar de man van het materialisme. Van de verslaving van werk of andere verslavingen. Dus ik hoor niet bij God. Voor mij geen eeuwig leven. Nou, wat moeten we dan zeggen? Stel je voor, u krijgt die vraag, wat zegt u dan? Of als die opkomt in uw eigen leven, hoe beantwoordt u die vraag dan? En dus als iemand zegt, die eenvoud van Christus, waar de apostel het hier over heeft, dat je toebehoort aan één man, dat mis ik. Dat ontbreekt in mijn leven. Christus alleen, dat vind ik echt moeilijk. Hoe reageer je dan? Wat moet je dan zeggen? Nou, gemeente, als de conclusie dan is: ik hoor dan niet bij God en ik mis het eeuwige leven, dan is die conclusie terecht. Kijk, de duivel heeft gelijk. De duivel heeft ook vaak gelijk. Hè? Dat is het moeilijke ervan natuurlijk. De duivel heeft ook vaak gelijk. De duivel heeft gelijk als hij zegt: als je een dubbel hart hebt, dan hoor je niet bij God. En daarom, als er in uw leven dubbelheid is, als er inderdaad verlangen is, niet naar de eenvoud van Christus, maar voor een beetje erbij, dan moet ik u aanzeggen, uw toekomst staat op het spel. Maar het listige van de duivel is nu dit. Dat de duivel niets liever wil dan dat u het daarbij laat. Bij een juiste constatering. Bij een eerlijke constatering. En dat Satan laat weten, het is niet voor jou, jij bent dubbelhartig, hopeloos met jou. En de duivel die laat je in de kou staan. Maar Christus predikt evangelie. Blijde boodschap. En na diezelfde constatering, dat dubbelheid niet past in het leven met God, zegt hij niet, ga nu maar weg. En het is hopeloos met jou. Maar dan zegt hij, kom tot mij. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Kom tot mij, en wat u niet kunt, heb ik bewerkt en doe ik voor u. En mijn genade is voor u genoeg. Jezus geeft hoop in het bevel van bekering. Niet door gelaten te blijven waar je bent, maar juist om te komen tot hem. Hij werkt zelf wat nodig is. Alles uit hem. Bid en het zal u gegeven worden. Dat geldt nu ook bij uitstek hiervoor. Hij zal het doen. Opdat we één van hart zijn. Hem toegewijd. Gemeente, de verleiding kan ook van de andere kant komen. De tactiek van het in slaap sussen. Dat is ook een bekende tactiek van de duivel. De tactiek om het in een relationele sfeer te houden van flirten mag. Hè? Flirten mag, hè? Dat idee. Zo van niet te moeilijk doen. Bekering. Vruchten voortbrengen die in overeenstemming zijn met de bekering. Nou, dat vind ik allemaal zo ingewikkeld. Jezus heeft toch voldaan. Trouw zijn. Ja, dat ben ik op mijn eigen manier. Ik geloof heus wel. Nee, met mij zit het wel goed. Het kruis. Sterven aan jezelf. Dat Jezus volgen je wat kost. Dat bij de eenvoud die in Christus is ook hoort dat er harmonie is in je gedachten, woorden en werken. Poeh, dat is nogal zwaar allemaal. En ja, kijk dominee, dat deden mijn ouders ook niet hoor. Maar ik geloof zeker dat ze in de hemel zijn. Op grond waarvan? Nou, gewoon, ze hebben toch altijd goed geleefd? Horen van Jezus liefde, maar in de praktijk bekend staan als een spotter. Ach ja, niemand is toch volmaakt? Gemeente Paulus schrijft in vers 3, ik vrees dat zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Gemeente, laten we onszelf daar nu eens op onderzoeken. Laten we dat ook beseffen, dat ook ter harte nemen. Ik vrees, schrijft de apostel, best voorzichtig. Voor zijn doen heel voorzichtig. Ik vrees dat. En hij gebruikt zelfs ook het woordje misschien. Dus ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden. Ja, hij drukt zich ook heel voorzichtig uit. En dat is niet voor niets. En daarom moeten we die woorden ook zo opvatten. Wie de schoen past, laat die hem aantrekken. Dat ook vooral. En wij beseffen allemaal dat wij van genade hebben te leven. En dat we hierin toch altijd ook voorzichtig moeten zijn. God is een genade God. Maar tegelijkertijd heeft hij wel recht op heel ons hart. En dat is ook het verlangen, ook van deze preek. Dat ons dat ook helpt. Om zo ook te verlangen, te leven met die bruidegom. Want als je het in het dagelijkse leven voorstelt, dan zeg je, dat is een garantie voor ellende. Als je altijd maar hinkt op twee gedachten, als je altijd maar anderen net zoveel of meer aandacht geeft dan je eigen partner. Dat is een garantie voor ellende. En daarom, de woorden die Paulus hier uitspreekt, zijn woorden uitgesproken in liefde. En liefde is altijd wat voorzichtig. Want ze wil dingen niet stuk maken die heel zijn. Terwijl we wel voorkomen dat we in slaap gesust worden. Of omdat we altijd maar op afstand blijven van Christus. Ze wil wel trekken. Maar wel in liefde. En dat kent ook een bepaalde voorzichtigheid. Een pastorale benadering. Ja, we hebben soms een woord van waarschuwing nodig. Wie wegraakt van de toewijding aan Christus, die loopt risico. En daar hebben we elkaar niet voor over, dat we wegglijden van het leven met God. Dat we raken buiten de gemeenschap, buiten het kruis, buiten Christus. Gemeente, zo mogen we bemoedigd worden. Want voor iedereen die de verschijning van de Heer Jezus Christus heeft liefgekregen, voor iedereen die van genade leeft, die niet zonder het volbrachte werk van Christus kan, die belijdt: Jezus is mijn Heer en mijn Heiland en Hij alleen. Voor iedereen die al eens met vallen en opstaan erkent: ja, dat begeer ik. Te leven in de eenvoud van Christus, die weet: Hij haalt thuis. Ja, wanneer je weet zonder te zijn voor God, maar Jezus nodig te hebben, dan mag je horen: zijn genade is voor u genoeg. Geloof maar, de eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder. Keer mijne ziel tot uw ruste weder. Gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. En dan zal daar eenmaal die dag komen, gemeente. En dan is Hij daar, Jezus de Christus. En dan komt Hij terug om te halen zijn bruid. Zorg dat je erbij bent. Hou vol. Het zal een heerlijke dag zijn als Hij komt en de maaltijd gevierd zal worden met de bruiloft van het Lam. Dan gaat de liefdestaal die al in Hooglied klinkt steeds meer en meer spreken: u hebt mijn hart veroverd, mijn zuster, mijn bruid. U hebt mijn hart veroverd met één blik van uw ogen, met één schakel van uw halsketting. Gemeente, wat een liefde, wat een liefde. En wie in Hem gelooft, zal eenmaal rein en stralend voor Hem staan. Rein en stralend. Voor eeuwig delen in Zijn heerlijkheid, in Zijn gemeenschap. Het is wonderlijk, maar waar. Amen. Laten we samen de Heer danken voor zijn woord. Zullen we voorbeden doen. In de voorbeden willen we bidden voor mevrouw Kobi van der Vliet Kroon uit Kollum, die nog lid is van onze gemeente. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. En het is onzeker of ze geopereerd kan worden. We willen en danken ook met Piet Vos, de voogdlaan, voor de rust die hij krijgt rondom de chemokuren. Laten we samen bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, ja Heere, u bent de betrouwbare. U bent liefde. En zo mogen wij u prediken, uw zoon prediken. En nu is het zo dat wij vanmorgen een stukje lazen uit een brief van Paulus, dat hij schrijft aan de gemeente dat hij soms zorgen heeft, omdat hij bang is dat ze zich weg laten trekken, laten verleiden door de duivel, zoals hij dat ook al deed bij Eva. Weg van de eenvoud die in Christus is. Terwijl het zijn verlangen is om de gemeente voor te stellen aan Christus als een één man, als een reine bruid, een reine maagd. Ja, Heer, zo is het ook ons verlangen. Om te leven met de eenvoud van Christus. Maar we voelen de verleiding, de zuigkracht. En wij bidden u, Heer, leer ons weerstand bieden. Houd ons vast, heel dicht bij uzelf. Omdat het zo mag zijn dat wanneer u komt, we er klaar voor zijn om u te ontmoeten. Heer, wij bidden u voor hen die misschien weggeraakt zijn. Trek hen terug, alstublieft, Heer. Omdat ze mogen zien dat er buiten u ellende overblijft, uitlandigheid. En daar hebben we elkaar niet voor over. Heere, wil ons leren om zo ook één van hart te zijn. U kent ons, wij vinden dat moeilijk. Er is zoveel wat aandacht opeist. Geef alstublieft, Heere, dat we zo door de woorden van vanmorgen weer bemoedigd mogen zijn. Om zo het ook mee te zingen, uit te zingen, God heb ik lief. In het gelovige besef dat u op ons neerziet. Juist ook wanneer we zo alles van u verwachten. O Heere, zo dragen wij elkaar aan u op. En zo bidden we ook voor mevrouw Kobi van der Vliet Kroon. Heere, wilt u met haar zijn? Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. Het is onzeker of ze geopereerd kan worden. U weet wat het beste is. Wij bidden om mogelijkheden. Om zo ook geopereerd te worden, om te herstellen. Heer, wilt u haar nabij zijn in deze dagen van moeite en zorg? Gedenk haar. We danken u ook met Piet Vos dat hij een moment rust krijgt rondom de chemokuren. Heer, we bidden ook om een zegen over de behandelingen. Dat hij baat bij mag hebben. Geef hem zo ook alles wat hij nodig heeft. In het ziek zijn, in het leven met u. Heer, zo dragen we allen aan u op die ziekte en zorg kennen. U kent ons, u weet van ons leven af. Wij danken u wanneer we een gelukkig huwelijksleven hebben. Wij bidden u ook voor hen, voor wie dat minder is. Of voor wie dat overgegaan is, op een pijnlijke manier. Heer, wil ook dan een God van nabij zijn. Wil ook dan ons vasthouden. En geven dat we zo ook steeds alles van u mogen verwachten. Heren, wij leven in een samenleving waarin veel verleidingen zijn. Leer ons weerstand te bieden, ook in praktische zin. Om zo ook toegewijd te zijn aan elkaar. In relaties, maar ook in de gemeente. Geeft u ons daarin ook trouw, volharding, vreugde. Heren, als het soms moeilijk is, wilt u ons dan ondersteunen en erbij zijn. Heer, zo willen we bidden voor de wereld. Voor de situatie in Israël en Gaza. Heer, wij dragen uw volk Israël aan u op. En wij bidden u, bescherm hen. Bewaar hen. Ook in hun strijd om het bestaansrecht. Ook als er van alle kanten haat is. O Heer, wees aan de God van nabij. En zo smeken wij u om vrede. Ook om gerechtigheid. Wil ons ook dat leren. Steeds opnieuw hebben we dat van u te leren. Wilt u dat ook geven, ook daar. Heer, zo bidden we ook voor het werk van Open Doors. Werk wat gedaan mag worden tot steun van vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd. Mogen naast voor kerkbeheer ook voor Open Doors onze gaven geven. Wilt u die gaven zegenen. Zo bidden we ook deze week van het leven. Dat zo ook genoten mag worden van het leven. Dat zo ook de beschermwaardigheid van het leven op een positieve manier zo ook deze week onder de aandacht mag zijn. Mag gebracht worden. Dat u dat ook zegenen. Dat die zich daarvoor ook inspannen. Heer, we bidden u ook voor hen die soms ook met deze vragen intens kunnen leven, kunnen worstelen, geen uitweg zien. Dat u dan zelf ook een uitweg geven. Een uitweg ten leven. O Heer, zo danken wij u. Dat we zo ook elkaar ontmoeten mogen rondom uw woord. En wij bidden u zo ook voor de gemeente. Wil ze ook zijn met de broeders ambtsdragers. Geef er ook alles wat nodig is. Wil ons zo bewaren bij uw woord. Dat we zo ook mogen zien op Christus alleen. Dat bidden wij u alles. In de vergeving van onze zonden. En om Jezus wil. Amen. Het is een gelegenheid om uw gaven te geven voor kerkbeheer en Open Doors. En u kunt uw gaven ook in de collectes ook doen of thuis overmaken. Wij zingen tot slot Psalm 98 en daarvan het derde vers. Gemeente, na de zegen zingen we de eerste twee coupletten van het Lutherlied, weerklank 233, in verband met de reformatieherdenking. Ik mag u nu de zegen van onze God meegeven. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Thank you.